In het woord van God lezen we vanmorgen uit de tweede Petrusbrief. We moeten wachten op Janneke trouwens. We lezen vanmorgen in het boek 2 Petrus. Dus de tweede brief van Petrus die wij nu nog hebben en waar God tot ons uit spreekt. We lezen daar in hoofdstuk 1 en eerste 15 versen. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 15. En dan lezen we Simeon Petrus, een slaaf en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van God, van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken, wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de zondige begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer, Jezus Christus, betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind, kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders en zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u deze dingen doet, dan zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent, zolang ik in dit lichaam ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent, mijn sterven, nu snel zal plaatsvinden, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. En sterker nog, ze leven nu een kleine 2000 jaar na het heengaan van Petrus. En hij heeft zich beijverd dat ze nog steeds deze dingen in onze gedachten zelfs blijven. Zoveel jaar later. Moet je nagaan dat het niet vruchteloos is geweest. Naar aanleiding van het gedeelte wat we hebben gelezen, is eigenlijk de grote boodschap of de vraag die ik boven de preek ook zet: hoe kom ik in het eeuwig koninkrijk? Hele eenvoudige vraag. Hoe kom ik in het eeuwig koninkrijk? Dat is een vraag die eigenlijk in dit gedeelte wordt beantwoord. En als we dit gedeelte dan lezen, dan vallen een aantal dingen op. In het begin gaat het over een God die schenkt, een God die geeft. We lezen al in vers 1, direct in vers 1. Petrus schrijft die brief aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben. Dat betekent dat God dat geloof schenkt. Verder in vers 3. Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en godsvrucht behoort. God schenkt. Vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. God schenkt. We lezen in dit gedeelte van een God die schenkt, van een God waarbij alles begint. Het begint bij een God die vrijgevig is en vrijgevig schenkt. En nadat er God schenkt, kan een mens ontvangen. We lezen verder van een God die roept, in vers 3. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Het gaat over de roeping van God, de roeping die van God uitgaat. En een mens die geroepen wordt en dan vlucht tot Jezus. Vlucht uit de wereld, in vers 4, hè, nadat u het verderf ontvlucht bent. We lezen over dat alles begint bij God en daarna, omdat God alles geeft, dan staat er daarom. Omdat God alles geeft, moet u zich beijveren. Moet je gaan werken. Moet je ijverig zijn. Alleen maar omdat God geeft. En omdat God ons de kostbare belofte gegeven heeft. We zien echt, alles komt van God uit. En omdat alles van God uitkomt en dat God geeft, daarom mogen wij werken. Dus wij werken niet om gered te worden. We zijn gered om te werken. Als deze dingen die in vers 5 tot 7 genoemd worden, dan moet er van God vruchtig leven. Als je zo'n leven leeft, dan ben je vruchtbaar voor de Heer. Dan ben je vruchtbaar en dan zal je uiteindelijk ingaan in het eeuwige koninkrijk. Als deze dingen niet aanwezig zijn, dan is de vraag of je ooit echt geloofd hebt. Je toont je geloof uit goede werken. Dat is wat het tweede gedeelte van wat we lezen zegt. Nou, we gaan, er zitten een paar best moeilijke versen in, we gaan ze gewoon vers tot vers door. En dan zal ik aan het einde proberen kort en krachtig de boodschap van vanmorgen samen te vatten. Om die ook mee naar huis te nemen, om die in je hart te bewaren. En dat als een schat echt te koesteren voor je leven. Nou, het is zo nogmaals, het is een brief. Een brief van Petrus. En elke brief die begint standaard met een opening en met een afzender. En aan wie schrijf je het? En met een groet. Als wij een brief sturen, dan schrijven we een brief van... vriend, hoe gaat het? Ik hoop dat het goed met je gaat. Maar Petrus doet het niet. Petrus die zegt, ik ben afzender van een brief. Wij zetten meestal onderaan een brief met vriendelijke groet of hartelijke groet. Of als je een vrouw doet, aan het einde van een brief liefst. Maar Petrus doet dat niet. Hij zegt, ik ben Simeon Petrus, een slaaf en een apostel van Jezus Christus. Dus je weet, als ik nu schrijf, dat betekent dat ik schrijf met gezag van God. We hebben dat de vorige keer gezien. Hè, toen we spraken over het gezag van Gods woord en het gezag van zijn apostelen. En hij schrijft niet aan een specifieke gemeente. Dus niet aan de gemeente in Korinthe of aan de gemeente in Jeruzalem of welke gemeente dan ook. Nee, hij schrijft aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. Nou, dan zijn er mensen die zeggen, ja, Petrus was een Jood en hij schreef hier aan heidenen. Dus hij zegt, ja, ook de heidenen hebben nu hetzelfde geloof ontvangen als de Joden. Nou, ik geloof dat op zich is het waar. Maar ik geloof dat hij daarmee bedoelt. Wie je ook bent, een apostel of een pasgeboren, wedergeboren gelovige. Iedereen, waar je vandaan komt, welke stand, wie je ook bent. Je hebt één ding gemeen. Je hebt het geloof heb je ontvangen van onze God en zaligmaker. Er is geen onderscheid in. En dat kostbare geloof, dat heb je ontvangen. Dat is bijzonder. Want het woord wat gebruikt wordt voor ontvangen, is niet gewoon aannemen. Dat is een woord wat gebruikt wordt voor het ontvangen door het werpen van een lot. Hetzelfde woord wordt bijvoorbeeld gebruikt als Zacharias in de tempel zijn priesterdienst moest vervullen. Weet je, hij moest een priesterdienst vervullen, moet hij in de tempel gaan, dan moest hij daar het wierook aansteken. En die priesters, er waren een hele club priesters natuurlijk, en die priesters, er moest één van de priesters mocht naar binnen gaan, er was er maar eentje. En dat wierp een lot, en dat lot bepaalde wie er naar binnen mocht gaan. We lezen dat ook over Jezus als hij aan het kruis hangt. En dan zijn de soldaten onder aan het kruis, en die verdelen zijn kleren. Want Jezus had zo'n prachtig opperkleed, veel mooier dan mijn zwarte jasje, waarvan ze zeggen dat is te kostbaar om dat in stukken te scheuren en iedereen een gedeelte te geven. En dan werpen ze een lot wie het ontvangt. Maar dat woord wordt hier gebruikt. We hebben dat zo ontvangen, het geloof in God. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdient. Het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Het is genade. We hebben het ontvangen. Zelfs het geloof hebben we ontvangen. En dat is alleen mogelijk, zegt Petrus, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Jezus, de Messias. Dat reddende geloof. Dat is alleen mogelijk door dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Door zijn volmaakte leven. Door zijn lijden. Door zijn sterven in plaats van ons. En door zijn opstanding uit de dood. Dat is de gerechtigheid van onze God en redder, Jezus. En merk op dat Jezus ook hier God genoemd wordt. Er zijn altijd mensen, met name de Jehovah's getuigen, die zeggen, nee, Jezus is geen God. Het staat nergens in de Bijbel. Nou, er staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Dit is een van de vele plaatsen waar het staat. Onze God en redder, Jezus Christus. Jezus is God. Jezus wordt hier Messias genoemd. Hij wordt hier redder of zaligmaker genoemd. Hij wordt hier God genoemd en in vers 2 wordt hij Heer genoemd. Oh, wat heerlijk, hè, wie Jezus is. Hij is onze redder. Hij is onze Heer. En hij is de Messias. En hij is God. En de wens die Petrus meegeeft, ook aan ons, is mogen genade en daardoor ook dus vrede voor u vermeerderd worden. Hij wenst ons genade toe en daardoor ook vrede, meer vrede. Wat is het mooi om elkaar zo te begroeten, ook in de gemeente. Als we elkaar zien. Genade, broeder. Vrede, zuster. Vrede zij over jou. Wat is het mooi om elkaar ook zo, ja, dat toe te wensen. In plaats van, hoi, alles goed. En dan niet eens luisteren of de ander zegt ja of nee. Genade over jou. Vrede over jou. Prachtig. Nou, hoe ontvang je nou meer genade en daardoor ook meer vrede? Dat is door het kennen van God en het kennen van Jezus. Dus mogen die genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus door hem dieper te leren kennen. Meer over hem te weten, maar ook meer in een relatie hem beter te kennen. Je kan alles over, nou, een bekende Nederlander of over wie dan ook, kan je heel veel feiten weten. Maar de vraag is of je hem echt kent. Het gaat ook om een relationeel kennen. Natuurlijk ook een feitelijk kennen, maar ook over een kennen zoals je je man of je vrouw kent. Of je kind kent. De manier waarop je goede vriend kent. Door het dieper en beter te leren kennen van God en van Jezus. Van wie hij is, hoe hij is. Daardoor wordt ook genade en vrede in je hart, in je leven vermeerderd. Dat is mooi. Hoe beter je God leert kennen, hoe meer vrede je zult ervaren. Dat geeft vrede. Nou, dat is de inleiding van de brief. En hij gaat gelijk door, Petrus. Maar wel met een paar hele moeilijke versen, versen 3 en 4. In het Grieks is het één lange zin, dus het heeft ook alles met elkaar te maken, maar het levert veel vragen op. Lees eens mee. Ik ga een paar vragen stellen. Lees hier, vers 3. Zijn goddelijke kracht. Wiens goddelijke kracht? Is dat van Jezus of van God de Vader? Lezen verder, heeft ons alles geschonken tot het leven. Leven, is dat het leven hier op aarde of is dat het eeuwige leven? Behoort Gods vrucht door de kennis van Hem die ons geroepen heeft? Wie heeft ons geroepen? Is dat God de Vader? Is dat Jezus? Heeft ons geroepen tot zijn heerlijkheid en deugd of door zijn heerlijkheid en deugd? Er zijn ook veel discussies over. Daardoor, waarop ziet daardoor in vers 4? Waarom heeft hij ons belofte geschonken? Is dat door zijn heerlijkheid en deugd? Is dat door zijn kennis? Is dat door zijn goddelijke kracht? Heel veel vragen die je kunt stellen aan dit gedeelte en die het ook vaak onduidelijk maken. Nu is het natuurlijk een preek niet bedoeld om juist veel onduidelijk te maken. Maar geven we aan dat dit zou zijn lastige versen. Maar het heeft o zo'n kostbare boodschap. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Zijn goddelijke kracht. Op wie ziet dat? Op Jezus of op God de Vader? Je kunt gewoon eenvoudigweg, je kunt gewoon argumenten gaan aanvoeren voor beide. Uiteindelijk is het ook niet belangrijk op wie dat ziet. Dat is nog belangrijk om te weten, dat het niet belangrijk is op wie dat ziet. Of het nou God is of Jezus. Kijk, ik denk dat het meer waarschijnlijk is dat het op Jezus ziet. Als je argument op een rijtje wil zetten, dat is uiteindelijk niet interessant. Maar ik denk dat het op deze zit. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. En misschien wil Petrus dat ook helemaal niet eens uitspreken van het gaat nou over God of Jezus en we moeten dat heel scherp gaan scheiden. Belangrijk is dat zijn goddelijke kracht, wiens goddelijke kracht dat nou ook is, van Jezus of van de Vader, dat zijn goddelijke kracht ons alles heeft geschonken wat wij nodig hebben voor het leven en voor de godsvrucht. Dus zijn goddelijke kracht, dat zegt iets over dat hij ergens toe in staat is. Kracht, dat betekent dat je ergens toe in staat bent. Ik heb de kracht om iets op te tillen. Ik ben daartoe in staat. En Jezus is in staat, door zijn goddelijke kracht is hij in staat om ons alles te geven wat wij nodig hebben om in te gaan in het eeuwige leven, maar ook in dit leven op aarde, een godvruchtig leven te leiden. En hij is daar niet alleen toe in staat, nee, hij heeft ons daar alles voor geschonken, alles voor gegeven. Jezus' goddelijke kracht heeft ons alles gegeven, heeft ons alles gegeven, om in te gaan in het eeuwige leven. Leven, dat betekent dat dat ziet op leven zoals God het bedoeld heeft. Leven in al zijn volheid. Leven waarin, ja, werkelijk, ja, alles wat God voor leven bedoeld heeft, oorspronkelijk, dat ervaren. En dat is leven in zijn allerbeste vorm. Het eeuwige leven. En dat is ook leven wat we dus nu al in beginsel nu al hebben ontvangen. Het leven, het eeuwige leven. Maar wat straks, als Jezus komt, er ten volle zal zijn. Paulus zegt dat bijvoorbeeld dat de wet had voor hem tot het leven moeten leiden, maar het bleek de dood te zijn. Jezus die zegt vaak als hij onderwijs gaf op aarde, ik ben gekomen om leven te geven. Bij het leven, dat denken wij vaak, het is of gewoon het feit dat we bestaan op zich, of dat of iets van dat als we in de hemel zijn. Nou, op zich is het beide natuurlijk allemaal waar, maar leven, dat is iets sprankelends, dat is iets vol, iets heerlijks. En dat hebben we nu al in beginsel ontvangen, maar straks als Jezus komt, dan zullen we echt die volheid van leven ontvangen. Dus nu al een beginsel, straks ten volle. Godsvrucht. Als het woord godsvrucht of vroomheid, zoals het ook wel eens vertaald wordt. Veel mensen die aan het woord denken, die denken aan een soort van saai leven. Met strakke gezichten, misschien een zwart jasje net als ik aan heb. En zonder enige emotie. En misschien denken anderen weer juist aan de vrucht van de geest. Maar het is een woord wat, ja, het zegt iets, maar het zegt ook weer tegelijkertijd, misschien blijft het een beetje vaag. Godsvrucht, dat spreekt in eerste instantie over de houding van je hart. Over een reactie van binnenuit. Op God. Over een toewijding aan God. Je zou het kunnen vertalen ook met goddelijk bijna. Niet in die zin van ik ben God, maar wel lijkend op God. En dan gaat het niet per se direct alleen om de dingen die we doen, maar ook de bron waarvan uit we die dingen doen. Het is een soort van, bijna een soort van overkoepelend iets voor je hele leven, dat je, omdat je zo toegewijd bent aan God, dat je die dingen doet die God behagen, die God een plezier doen. Het is een leven waarin je op God wil lijken. Je leven zoals Jezus leefde. Dat is godsvrucht. Dus, zegt Petrus, Jezus is in staat, niet alleen in staat, maar hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ons alles gegeven wat wij ook maar nodig zouden kunnen hebben om nu in beginsel al het eeuwige leven te ontvangen. En om ook het leven dat God behaagt in toewijding aan God, om dat nu hier op aarde te leven. Jezus heeft ons daar alles voor gegeven. Alles wat we nodig zouden kunnen hebben. Hoe heeft hij ons dat aan gegeven? Dat is de volgende vraag. Hoe heeft hij ons dat gegeven? Lees gewoon verder. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Het gaat dus om het kennen van Jezus. Hij heeft ons geroepen. En dat is niet zo op een manier van Henk, Mathilde, Richard. Nee, niet zo'n roeping. Dat was daar mij onder iemand roepen. Nee, als God roept, we hebben dat gezien hè, toen we 1 Petrus 5 hebben behandeld. Dat als God roept, dan roept hij niet alleen, maar dan zorgt hij er ook voor dat je komt. Het is dus niet alleen de uitnodiging, maar ook de uitwerking. Dat is Gods roeping bij de bekering. Hoe heeft hij ons geroepen? Dat had het door zijn heerlijkheid en deugd. Toen Jezus ons tot zich geroepen heeft, zijn we zijn heerlijkheid gaan zien. Toen zagen we dat hij vol majesteit is. We zagen zijn schoonheid ineens. Geweldig is hij. Van grote waarde. Hij moet eer ontvangen. En het karakter van Jezus. Oh, dat is ongeëvenaard. Wat een voortreffelijk en uitmuntend karakter heeft Jezus. Als we zien wie hij is. Dat is, hij werd voor ons aantrekkelijk. Toch? Toen je Jezus zag zoals hij was. Toen werd hij toch aantrekkelijk voor je. Toen wilde je hem toch ontvangen. Jezus heeft ons niet tot zich getrokken. Omdat we zo vol angst voor hem waren. Omdat hij zo verschrikkelijk was. Nee toch. Omdat hij heerlijk was. Omdat hij ja, niet aantrekkelijk zoals een man of een vrouw elkaar aantrekkelijk vinden. Maar omdat je dacht, ja, hij is zo mooi. Ik wil hem hebben. Hij gaat alle schoonheid van de aarde te boven. Omdat God ons de genade gaf om hem zo op die manier te zien. Hij opende onze ogen om die schoonheid en die heerlijkheid en die deugd van Jezus te zien. Zo trok Jezus ons tot zich en leerden we hem kennen bij onze bekering. En toen, bij onze bekering, toen we hem leerden kennen, toen hebben we ook de grootste en kostbare beloften ontvangen. Die heeft hij ons toen geschonken. En het doel daarvan, dat was, dat wij, lees verder in vers 4, daardoor, door die beloften, deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Deel krijgen aan de goddelijke natuur. Kun je iets bedenken dat nog groter is, dat nog verhevener is, dat het nog meer onvoorstelbaar is dan deel te krijgen aan de goddelijke natuur? Kun je iets bedenken? Ik niet. Lieve mensen. Als je je leven in vertrouwen op Jezus aan hem toegewijd hebt, dan heb je in beginsel al deel gekregen aan de goddelijke natuur. Net zoals je het eeuwige leven al in beginsel ontvangen hebt en straks ten volle zal komen als Jezus terugkomt, zo dat we iedere gelovige in beginsel heb je al deel gekregen aan de goddelijke natuur. En straks als Jezus terug zal komen, zal ook dat ten volle zijn. En is dat niet iets wat straks, alleen maar straks is, dat pas is als Jezus terugkomt? Nee. Want er staat, als u in de Statenvertaling is verteld, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Eigenlijk, het is minder goed, minder hedendaags Nederlands, maar je zou het alleen moeten vertalen met ontvlucht zijnde het verderf dat er door de begeerte, door de zondige begeerte in de wereld is. Het doel van die belofte is dat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur, ontvlucht zijnde de begeerten, de zondige begeerten, of het verderf dat er door die zondige begeerte in de wereld is. Nou, in hoofdstuk 2, daar zullen we een andere keer belicht naar kijken, lezen we in hoofdstuk 2 vers 20, het gaat over mensen die de besmettingen van de wereld al ontvlucht zijn door de kennis van Jezus. Dus het is iets wat voor elke gelovige geldt. Dat je het verderf uit de wereld ontvlucht bent. En daardoor, op dat moment, krijg je ook al deel aan de goddelijke natuur. In beginsel weliswaar. Maar je hebt al deel gekregen aan de goddelijke natuur. Door het ontvangen van de Heilige Geest. Nu, even vers 4. We beginnen nu achteraan. Over de zondige begeerten. Er staat begeerten, maar je kunt je eigenlijk ook rechtstreeks vertalen met zondige begeerten. Er zijn maar een heel klein aantal dingen waarin het woord een positieve klank heeft. In verreweg alle gevallen is begeerten zondig. Het gaat over de zondige begeerten. Doordat wij zondige begeerten hebben, doen we zondige dingen. Slechte verlangens geven namelijk, die leiden tot slechte daden. Als wij iets verkeerds doen, komt dat vaak uit een verlangen naar iets slechts. Denk er bijvoorbeeld aan overspel. Een slechte daad. Waar komt dat voort uit? Uit een zondig verlangen. Een verkeerd verlangen. Als je steelt, iets van een ander wegneemt, komt dat voort uit een zondig verlangen. Je wil namelijk iets hebben wat een ander heeft. Zo geldt dat met voor bijna alle zondige daden, die komen voort uit de zondige verlangens. En die zondige daden, die zondige dingen doen of bedenken, dat leidt tot oordeel en tot straf en uiteindelijk tot de dood. Tot zover kun je het volgen. Dat is ook een logische redenering. Net zoals als je een bos bloemen op tafel hebt staan, die verderven, die bederven, die gaan dood. Eten, bijna al het eten, dat bederft, dat gaat dood. En zelfs ons menselijke lichaam is aan bederf onderhevig. Als je ouder wordt, ik zeg het voorzichtig, oudere mensen onder ons, dan wordt je lichaam minder. En uiteindelijk sterft je lichaam. Het is aan bederf onderhevig. Zo ligt het met ons menselijke lichaam. Alles in de wereld is door de zondige begeerten aan het bederf onderhevig. Als er geen zondige begeerten waren in de wereld, als het er nooit geweest was, dan zou ook nooit het verderf, dus de dood, in de wereld gekomen zijn. Het is door de zondige begeerten dat de dood in de wereld gekomen is en dat dat verderf, dus dat bederf, dat dood in de wereld gekomen is. Petrus zegt dat de enige manier om te ontsnappen aan dat verderf, aan de dood, dat is om daaruit weg te vluchten. Dat verderf te ontvluchten. Het verderf ontvluchten, dat kun je alleen maar door te vluchten naar Jezus. En als je vlucht naar Jezus in vertrouwen op Hem, dan schenkt God jou de grootste en kostbare beloften. En krijg je daardoor deel aan de goddelijke natuur. Dus de vraag is niet alleen, ben jij naar Jezus gegaan of heb je hem aangenomen of iets dergelijks. De vraag is ook erbij, ben jij Het verderf dat er door de zondige begeerten in de wereld is. Dus ben je eigenlijk, komt het op neer, ben je dus die zondige verlangens, ben jij die ontvlucht? Ben je daarvan weggevlucht? Dat is de vraag. Weg van bagger van deze wereld. Weg van de rotfilms. Vol met valse romantiek. Vol met lust. Vol met jaloezie. Met haat. Met afgunst. Films die je proberen in, ja, een soort van in een fantasiewereld je met die mensen te identificeren. Hetzelfde geldt voor romantjes of voor tijdschriften of voor veel rotzooi die er in de wereld is, die in je denken zondige begeerten brengen. Verkeerde begeerten. In plaats van een verlangen naar God en naar Jezus, naar zijn reinheid, brengen die een verlangen in je. Een verlangen naar, ja, een schijnverlangen. Een verlangen naar een idee van, zij hebben het beter. En ik kan ook zijn zoals hij. In je gedachten, in je fantasie, ben je al zoals die anderen. Maar het is een en al schijn en nep. Alleen de werkelijkheid van Jezus, die kan jou goede verlangens geven. Ben jij, en dit is maar één voorbeeld, hè, maar er zijn talloze voorbeelden van zondige verlangens. Verlangens om populair te zijn, verlangens om de grote man, de populaire vrouw te zijn. Verlangens om door alle mensen geëerd te worden. Verlangens om andere mannen of andere vrouwen te willen hebben. Lust. Verlangens naar rijkdom, naar geld, naar macht, naar aanzien. Ben jij die verlangens ontvlucht en gevlucht naar Jezus? Dat is de vraag. Als je Jezus hebt leren kennen als Heer en als Redder, dan betekent dat dat de dood en dat het oordeel, het verderf is voorbij voor je. Het is over. Is er niet meer. Dat is heerlijk. Dan heb je eeuwig leven. Dan heb je deel aan de goddelijke natuur. Eenvoudig door het vertrouwen op Hem. Niet meer de wereldse verlangens, maar goddelijke verlangens. Geen dood, maar leven. En dat leven, dat is er al. En straks als Jezus komt, is het daar dan ten volle. Dat is het evangelie. Dat zijn de kostbare en grootste beloften. Namelijk, Jezus, Hij komt terug. En dan zullen wij, de gelovigen, zijn zoals Hij is. Zullen we delen in zijn heerlijkheid. Zullen we delen aan zijn voortreffelijke goddelijke karakter. Dan zullen we volmaakt zijn, gelijk aan Hem. Dat zijn de grootste en kostbare beloften. En dat is werkelijkheid. Als God iets belooft, dan is dat werkelijkheid. Nou, even kort samenvatten deze verzen. En ik ga het zeggen in de ik-vorm. Als je je leven in vertrouwen op Jezus aan Hem hebt toegewijd, zeg het dan zachtjes ook met me mee. Jullie weten niet wat ik ga zeggen, dus je moet hem afwachten wat ik ga zeggen. Maar hoor het en zeg het in je hart met je mee. Jezus heeft goddelijke kracht. Dus Hij is in staat mij alles te geven wat ik nodig heb voor eeuwig leven en voor een innerlijke verandering, zodat ik in toewijding aan God kan leven en doen wat Hij wil. Jezus heeft dat alles wat ik nodig heb, heeft Hij aan mij geschonken. Bij mijn bekering. Toen ben ik Hem gaan kennen en gaan zien wie Hij is, hoe heerlijk Hij is en wat een voortreffelijk karakter Hij heeft. Ik ben weggevlucht van de zondige begrepen. En ik ben gevlucht naar Jezus toen ik zag wie hij is. Toen ik hem leerde kennen, toen ontving ik ook de grootst denkbare en kostbare beloften. Namelijk, Jezus komt terug en dan zal ik zijn gelijk aan hem. Nu heb ik al deel gekregen aan de goddelijke natuur. En straks, als Jezus komt, zal dat volledig zijn. Dat alles komt van God. God schenkt geloof. God schenkt alles wat we nodig hebben. God schenkt ons de grootste en kostbare belofte. Dus nogmaals, alles komt van God. En hij heeft dat alles gegeven. Daarom. Alleen daarom. Kunnen we verder gaan lezen in vers 5. Moeten we ons beijveren. Of zoals de herziene vertaling het zegt. Met alle inzet op toeleggen. Daarom moeten we gaan werken. We werken niet om gered te worden.
Nee.
We werken omdat God ons gered heeft. Omdat God ons alles wat we daarvoor nodig hebben gegeven heeft. Dat is de reden waarom we werken. God heeft de belofte gegeven dat we eens zullen zijn zoals Hij is. God heeft ons alles gegeven, vers 2, wat we nodig hebben om een godvruchtig leven te leiden. Maar dat godvruchtige leven, dat komt er niet met je armen over elkaar of met je handen in de zakken. Daarvoor moeten we onze handen uit de mouwen steken. En moeten we ons ijverig gaan werken. Met alle inzet op toeleggen, beijveren. Juist omdat God alles heeft, kunnen we ons ook beijveren. Kunnen we gaan werken. Als we dat zouden moeten doen om bij God te komen, ja, dan was het zinloos. Maar juist omdat God alles daarvoor geeft, kunnen we dat gaan doen. Paulus zegt dat ook, hè, tegen de Filippenzen. Werk uw eigen redding uit, met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dus, het gaat niet om gered te worden, nee, het gaat om het uitwerken van je redding, in je dagelijkse leven. Daarvoor, zegt Paulus, dat moeten we gaan doen, daar moeten we actief mee aan de slag, want het is God die in ons werkt. Begrijp je? We doen dat vanuit de kracht, vanuit alles wat we daarvoor nodig hebben, wat God ons geeft. Dat is uiteindelijk het tweede, hè? Dus God schenkt, maar wij beijveren ons. Wij werken hard. Wij worden aangespoord om onze redding uit te werken. Nou, dat begint dus met geloof. Dat is altijd de basis, dat is logisch. Het leven dat we leven, dat is ook een leven van geloof. Hè? Een leven in vertrouwen op God. Alles wat we doen, behoren we uit geloof te doen. Als we dingen dus niet doen, we kunnen allerlei dingen doen. Maar als dat niet uit geloof is, dan is het zinloos. Als we dingen doen omdat andere mensen dat zeggen, dat te horen, is het uiteindelijk zinloos. We leven een leven van geloof. Hebreeën zegt dat ook, hè. Het is belangrijk dat we geloven. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Dus het begint altijd bij geloof. Het leven met God begint ook bij geloof, hè. God schenkt geloof en dat is altijd het begin van een leven met God. Dus het begint met geloof. Wat we ook doen. Maar vervolgens zien we 7 dingen, 7 zaken. 7 dingen worden genoemd in een lijst. En dan is het belangrijk, als we dat lezen vanaf vers 5, dat het niet zo is dat we eerst geloof nodig hebben voordat we bij deugd komen. En dat we eerst deugd nodig hebben voordat we bij kennis komen. Het is niet zo dat je het eerst het een onder de knie moet hebben, voordat je naar de volgende stap gaat. Dus net als op school, je moet eerst groep 1 gehad hebben voordat je naar groep 2 kan gaan. Nee, zo is het hier niet bij. Want, dat zou namelijk betekenen dat je eerst deugd nodig hebt voordat je pas tot kennis komt. Of dat je eerst kennis nodig hebt voordat je tot zelfbeheersing komt. Nou, je kunt ook prima zelfbeheersing hebben zonder kennis. Toch? Zonder kennis van Jezus zijn er mensen die zich heel goed kunnen beheersen. Bijvoorbeeld om geen chocola te eten. Noem maar wat. Sorry vrouwen. Nee, maar het is geen noodzakelijke volgorde. Want eerst moet je het een onder de knie hebben voordat je bij het volgende komt. Dat is belangrijk. Het is uiteindelijk gewoon een lijstje. En hier wordt het eerst het ene genoemd en dan het andere. Je kan ze ook gewoon al die 7 dingen op een rijtje zetten. Zonder ze te herhalen. Nou, wat zijn die 7 dingen die tot een godvruchtig leven behoort? Petrus zegt, als je gelooft, toon dan je geloof uit deze 7 dingen. Als eerste deugd. We hebben net al gezien, het deugd bij Jezus, dat gaat over een voortreffelijk karakter. Waar andere mensen ook op jaloers op zouden kunnen worden. Net als het karakter van Jezus. Tweede, kennis. Natuurlijk ook van wie je God is en van zijn woord, van zijn wil. Dat is belangrijk. Kennis te hebben. Hosea die zegt, door een gebrek aan kennis is het volk verloren gegaan. Kennis is belangrijk. Niet alleen om kennis op zichzelf te hebben, want als je alleen maar kennis hebt, dan maakt het je hooguit trots, dan is het zinloos. Maar het is nog erger als je geen kennis hebt. Want door een gebrek aan kennis gaat het volk verloren. Dat maakt dat je gaat dwalen. Nou, dan gaat kennis van God, kennis van Gods woord, kennis van zijn wil, kennis van zijn weg. Een vraag te beantwoorden, wat wil God nou dat ik doe? Hoe steek ik in elkaar? Wie ben ik eigenlijk? Gods woord geeft kennis. Kennis van wie hij is, kennis van wie wij zijn, kennis van hoe God ook met de wereldgeschiedenis verder gaat en gegaan is. Kennis. Belangrijk. Zelfbeheersing. Het is zo dat als je Gods wil niet kent, dan zijn de meeste mensen ertoe geneigd om hun eigen hart te volgen. Luister naar je hart. Oftewel, luister naar de zondige begeerte die in je leven. Maar als je Gods wil leert kennen, dan leer je ook kennen wat zondige begeerten zijn. En dan leer je ook jezelf daarin te beheersen. En God geeft daarvoor de kracht. Volharding, standvastig blijven, volhouden in een hoop op straks bij Jezus komst, de volkomen verlossing. Maar tot die tijd blijven volhouden in hoop. Godsvruchten hebben we net ook al over gehad. Een leven in toewijding aan God, een leven zoals Jezus leefde. Of een leven, zou je het ook kunnen zeggen, zoals Jezus nu hier in Nederland zou leven. Hoe zou hij nu leven? Godvruchtig leven. Broederliefde. Een liefde tussen broers en zussen. Want God heeft ons als gelovigen ook samen als het ware in één huisgezin, in één gezin geplaatst. Het gezin van God. En zoals broers en zussen met elkaar horen om te gaan, zo horen ook wij als gelovigen met elkaar om te gaan. En uiteindelijk liefde. Dat is het meest volmaakte. Ook de opdracht van Jezus aan zijn discipelen. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. En liefde, dat is de vervulling van de wet. Liefde komt overal terug. Hè. Dien elkaar door de liefde. Wandel in de liefde. De vrucht van de geest is liefde. Bovenin alles, zegt Paulus, doe de liefde aan als een gordel. En het meeste van alles is de liefde, want de liefde die blijft tot in eeuwigheid. Liefde. Wie volmaakt is in liefde, die is volmaakt in alles. Nou, als we deze lijst met deugden doornemen, of hebben doorgenomen nu, dan zijn er 2 dingen mogelijk. Namelijk, Of je herkent jezelf erin, of je herkent jezelf er totaal niet in en je vindt het ook niet aantrekkelijk. Dat zijn twee mogelijke reacties. Je zegt van, nee, dat staat me totaal niet aan, of je zegt van, ja, dat wil ik ook. Zo zijn. Nou, die beide dingen, die beschrijft Petrus in versen 7 tot 11. Als eerste, als je deze 7, 8 dingen, als die bij je aanwezig zijn en toenemen, dus vers 7, en straks ook verderop, en als je die dingen niet aanwezig zijn, de lijst, ik noem het maar even de lijst van vers 7, 5 tot 7, als die niet aanwezig zijn. Die beide kanten beschrijft hij en ook met de gevolgen. Als eerste, als die dingen aanwezig zijn en toenemen, dan beschrijft dat een groei. Het beschrijft niet direct een volmaaktheid. Dat is belangrijk. Bijvoorbeeld waar iemand misschien in zijn oude leven steeds naar alcohol greep, weet hij zichzelf er nu in te beheersen. Het is niet dat hij nooit meer een stokje alcohol drinkt of dat hij gelijk helemaal volmaakt is, dat dat nooit meer gebeurt, maar er is sprake van groei. Misschien hoeft hij vroeger tegen haar maar iets te zeggen, kleine dingetje, of ze ontplofte van woede. En je merkt in alles van, oh, ik heb wat verkeerds bij haar gedaan. Maar nu is ze zachtmoedig geworden. En kan ze ook een vermaning ontvangen. Vroeger moest hij of zij, moest niks van God hebben, niks van Jezus hebben. Maar nu, kijk eens. Die stoere kerel die vroeger alleen maar stappen was, zit nu bijbelstudie te doen. En die wil Gods wil kennen. Die is op zoek naar God, naar kennis van God. Naar hem te kennen. Niet dat hij nou alle dingen weet. Nee, maar hij groeit in die kennis. Of haar karakter. Ze wordt steeds nederiger en steeds zachtmoediger. Steeds geduldiger. Niet dat ze nooit meer een keertje ongeduldig is, nee. Maar er is sprake van groei. En dan gaat het er ook niet om van, even kijken hoor, ik ben dit jaar 3% in deugd gegroeid en 8% in zelfbeheersing. Nee, niet op die manier, daar gaat het niet om. Maar er is sprake van groei en van verlangen en toewijding daarna. Nou goed, je zou dat ook kunnen vertalen, en dat gebeurt ook in veel vertalingen, in plaats van toenemen, dat het deze dingen zijn aanwezig, en in overvloedige mate aanwezig. Dus dat zijn dingen waarin je je leven naar richt. Die kostbaar ook voor je zijn en in overvloedige mate aanwezig zijn. Nou, als deze dingen, dat kostbare leven, als dat bij jou in je leven aanwezig is, en als dat, ik moet toch maar, als dat toeneemt, dan laat je dat niet doelloos en onvruchtbaar wat de kennis van de Heer, de kennis van Jezus betreft. Nou, doelloos, dat is zinloos. Lui of ijdel, zinloos inderdaad. Als je Jezus leert kennen, dan kan het dus zinloze kennis zijn en vruchteloze kennis. Dat is als die dingen niet aanwezig zijn. Als je geen godvruchtig leven leidt, dan heb je een zinloze kennis van Jezus. Leven kennis van Jezus. Maar als je dat godvruchtige leven leeft en het is kostbaar voor je, dan zul je zeker vruchtbaar zijn. En dan ben je ook ijverig. En dan is het de kennis van Jezus die is actief werkzaam in jouw leven. Dus je hebt, ik noem het maar, een zinloze kennis van Jezus. En je hebt een kennis van Jezus die werkzaam en vruchtbaar is. Zinloze kennis van Jezus, dat is een kennis van Jezus die geen verandering in je leven teweeg brengt. Een vruchtbare kennis van Jezus, zinvolle, werkzame kennis van Jezus, dat is kennis van Jezus die een verandering in je leven teweeg brengt. Als deze dingen van vers 5 tot 7 niet aanwezig zijn, dat is het tegendeel, dan is zo'n persoon blind en kortzichtig. Vaak zeggen we, als we tot geloof zijn gekomen, dat onze ogen open zijn gegaan. Dat we ineens zagen wie Jezus was, wie we zelf waren. De ogen zijn open gegaan. Dat is hoe veel mensen beschrijven. Misschien herken je dat zelf ook. Ineens zijn je ogen open gegaan. Dingen die je voorheen nooit zag, die zag je nu ineens wel. Toen leerde je Jezus kennen. Maar als er dus geen verandering in je leven heeft, dan is het weer dat je blind bent geworden, of kortzichtig. Dan heb je Jezus misschien nooit echt gezien, of in ieder geval, dan zijn je ogen weer gesloten. Je bent weer blind geworden. Maar waarom ben je dan blind geworden? Dat zegt Petrus, omdat je in dat geval de reiniging van je vroegere zonden vergeten bent. Nou, volgens sommige uitleggers dan ziet dit op de doop. De reiniging van zonden, van vroegere zonden, wat uitgebeeld wordt ook in de doop, waarin uitgebeeld wordt dat je zonden, je vroegere zonden zijn afgewassen. Hoe dan ook, bij het leren kennen van Jezus, het vertrouwen op hem, zijn al je vroegere zonden vergeven, afgewassen. En ben je van binnen gereinigd, schoongemaakt van binnen. Maar als dat dus geen verandering in je leven hebt en je blijft nog leven in de wereld, je bent nog steeds op zoek naar de zondige begeerten van de wereld, dan ben je dus blijkbaar die reiniging en die vergeving van zonde, ben je vergeten. Petrus zegt, de vraag is dan, wat betekent de vergeving van zonde voor je? Als je er gewoon nog middenin blijft leven. Als vergeving van zonde veel voor je betekent, dan komt dat tot uiting in een leven, in toewijding aan God. Vers 10, dat is dus de reden waarom we ons des te meer moeten beijveren. Moeten inspannen en ook moeites moeten doen. Dat is beijveren. Niet met de armen over elkaar zitten. Ijverig zijn om onze roeping en verkiezing vast te maken, te bevestigen, te verzekeren. Dat is dus hoe de dingen ook werken bij God. Zie je hoe dicht deze twee dingen nu hier bij elkaar liggen in vers 10. Petrus spreekt van de roeping en verkiezing. De roeping dat God je heeft geroepen en tot zich heeft getrokken. Dat God je heeft uitgekozen uit de wereld bij hem te horen en straks het eeuwige leven te erven. Gods verkiezing, Gods roeping, begint bij God. En wij worden ertoe opgeroepen om die verkiezing te bevestigen of te verzekeren, vast te maken. Zie je hoe dat dichterbij ligt? Wij moeten onze verkiezing vastmaken, zegt Petrus. Verzekeren, bevestigen. Want als u deze dingen doet, staat bij ons dat, want dat moet zijn deze dingen. Het ziet u hier op die lijst van vers 5 tot 7, het godvruchtige leven wat beschreven wordt. Als je die dingen doet, dan zul je nooit en te nimmer meer struikelen. Zul je absoluut nooit afvallen van het geloof. Als je een slap leven leidt, waarin je eigenlijk niet op zoek bent naar God, maar waarin je eigenlijk ten diepste op zoek bent naar de dingen van de wereld, dan brengt dat twijfel voort. Dan zijn er twijfel in je hart of je wel echt een kind van God bent. Maar dat hoeft niet. Je hoeft niet te twijfelen. Want hoor toch, het begon toch bij God, die ons alles gegeven heeft wat wij nodig hebben voor een godvruchtig leven. En als je ijverig bent om dat godvruchtige leven te leven, dan toon je daarmee dat God jou werkelijk heeft uitgekozen en heeft geroepen om zijn kind te zijn. Als je zo'n leven leeft, hoef je absoluut niet te twijfelen. En het is hoe dingen werken bij God. Dat als wij zo'n leven leven, vanuit de kracht en vanuit alles wat God ons geeft, vanuit de beloften die hij geeft,
dan neemt God alle twijfel weg. En dan weet je zeker dat je een kind van God bent. Dan weet je zeker dat er niets is, in de hele wereld niets is, wat jou van God zou kunnen afhouden. Wat jou zou kunnen scheiden van de liefde van Jezus.
Maar ben je niet ijverig in, dan toont dat je ongeloof. En dan toont dat je nooit jezelf aan hem hebt overgegeven. En daarom is het ook zo belangrijk. Weet je wat wij mensen, die zijn mensen. En één kenmerk van mensen is dat we vergeetachtig zijn. En dat dingen soms langzaam weg hebben. Soms worden we ergens toe opgescherpt. En dan worden we ergens toe aangevuurd. En dan krijgen we een nieuwe kracht en een nieuwe toewijding. Maar na verloop van tijd kan het zo langzaam weg hebben. Daarom hebben wij mensen het zo nodig. Niet alleen om altijd nieuwe dingen te horen, maar ook om de dingen die we al lang weten, om die te herhalen. Dat is wat we zijn mensen voor. We moeten dingen telkens opnieuw horen, om weer opnieuw opgescherpt te worden. Dat is wat Petrus zegt in de versen 12 tot 15. We gaan het niet uitgebreid behandelen, maar hij zegt ook drie keer toe, zegt hij dat hij deze dingen wil herinneren, dat hij ze in herinnering wil brengen. Dat we ze steeds in onze gedachten bij ons zouden hebben. Omdat we weer opgescherpt zouden worden, telkens weer opnieuw. Om een godvruchtig leven te leven. En om zo vast te staan in Gods uitverkiezing. Om vast te staan in het leven met God. Dat is de weg waarin ons in rijke mate de toegang zal worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Het eeuwig koninkrijk, dat is het koninkrijk van God, wat zal komen als Jezus terugkomt. Waarin alles wat nu nog ten dele is, dan straks ten volle zal zijn. In het vervolg van deze brief zullen we daar nog op terugkomen, want dat is een van de grote thema's van de tweede Petrusbrief. Maar vanmorgen hebben wij de weg gezien waarin we in rijke mate toegang zullen krijgen tot dat koninkrijk. Dus het zegt niet op zichzelf genomen, hier zegt het in ieder geval niet, dat hoe beter wij leven, hoe meer we zullen ontvangen in de hemel, dat zegt het hier niet. Het gaat om de toegang tot het koninkrijk. Dus kom je binnen of kom je niet binnen? De weg die we vanmorgen hebben gezien, dat is de weg waarin je zonder twijfel de poorten wijd open zullen staan voor jou. Tot het eeuwige koninkrijk. Ja, ik vat het nog een keer samen. Het begint bij God. Het begint bij Gods roeping. Bij een God die het geloof schenkt. Bij een God die alles schenkt. Om dat toegang toe te verkrijgen. En ook bij een God die alles gegeven heeft. Alles wat we nodig hebben. Om een godvruchtig leven te leiden. Hij schenkt grootste en kostbare belofte. Namelijk Jezus komt terug en dan zullen we zijn zoals hij is. En wij. Wij ontvluchten. Sorry dat ik het plat zeg, maar wij ontvluchten de rotzooi en de bagger van de wereld. Wij beijveren ons om godvruchtig leven te leven. Dan zullen we vruchtbaar zijn ook. Dat is een leven in vertrouwen. Naar vers 5 tot 7. Een leven met een voortreffelijk karakter in toenemende kennis. Het onthouden van zonden. Leven om volhouden dat Jezus komt, dat we daarin ook blijven volharden. Leven op een manier dat Gods karakter weerspiegelt, ook in de omgang met elkaar. In het volmaakte doel, dat is liefde. Het is wel één ding belangrijk nog, tot slot. Het gaat er niet om, van doe ik deze dingen wel genoeg om in de hemel te komen? Dat is het niet. Maar dat kan een uitwerking zijn als je dit hoort of leest. Van doe ik wel genoeg goede werk om in de hemel te komen? Nee, het
gaat om een oprecht hart. Om een hart. Wat van harte toch God zoekt. En van harte. God wil behagen en van harte aan hem toegewijd is. Het gaat er niet om, maar ik doe meer dan die en die zal er niet meer komen, dus ik zal er ook wel komen. Nee. Kijk naar je hart. En Jacobus zou zeggen, toon je geloof uit je werken. Of toon je geloof uit je leven. Dan is het zo. In rijke mate zal je ingaan. Je zal zonder enige twijfel ingaan in het eeuwig koninkrijk van Jezus. Amen.